weg. Deze podcast begint omdat zoveel dingen eindigen. Omdat je onderweg zoveel kwijtraakt. Als iets of iemand wegvalt, valt er vaak nog veel meer weg. Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Seizoenen die je moet doorlopen. Wat je verliest is weg. Daar gaat het over. Over wat was? En nu weg is. Vandaag heeft Noemi de weg gevonden. Dag Noemi.
Dag Sophie.
Misschien dat je Noemi ook wel onder een andere naam kent. Le Cœur à Marie Basse, waar je tekent. Onder andere de mooie boeken van Hanne Luyten, zoals Wilma Wonder en Het huis met de gele deur. Maar je tekent ook op je blog over het moederschap en ook met heel veel wetenschappelijke onderbouwing vecht je voor de kinderopvang. Als onderzoekster en historica graaf je in de geschiedenis van het moeder zijn, van het moederschap. Maar daar gaat het vandaag niet over. Want vandaag zit jij hier eigenlijk als dochter. Als dochter van een papa die overleden is nog voor jouw vierde verjaardag.
Ja, inderdaad.
Wat is er gebeurd?
Onze papa is, toen ik 3 jaar en 8 maanden was, op een avond naar huis gereden van de haven, want daar werkte hij. En hij is toen, omdat het heel erg regende, gesliept met zijn wagen, die vlak achter de Kraaibekstunnel, als ik mij niet vergis, getold is. En dan is hij eigenlijk door een geweldige malchance tegen het enige grote verkeersbord gebotst dat daar stond. En hij is op slag overleden. Vandaag zat daar een vangrail, toen nog niet.
Echt?
Ja, echt. Maar dat was in het jaar des Heren 1987. En ik denk dat hij toen een van de meer dan 2000 en dan enkele in de 100 verkeersslachtoffers was van dat jaar. Dat is toch een aantal dat bijzonder gedaald is de voorbije jaren. Maar dus inderdaad, door van die dingen blijkbaar als een vangrail.
Maar dus jullie zijn een gezin met 4, hè? Je hebt ook nog een zus.
Ja.
En plots wordt dat dan een gezin van 3 en valt er daar iemand heel cruciaal weg. Maar jij bent 3.
Ik ben 3. Het is heel gek, want ik kan dat verhaal niet vertellen. Dat is niet mijn verhaal. Ik weet hoe het gebeurd is. Ik weet dat ondertussen. Men heeft mij dat dan verteld. Dus mama was naar Dallas aan het kijken, om dus echt te zeggen. Het waren echt de jaren 80. En op een gegeven moment stond er een agent aan de deur. Die zei, mevrouw, u moet eens naar het ziekenhuis bellen in Antwerpen. Want uw echtgenoot heeft een ongeluk gehad. En die ging weg. Met dus 2 kindjes die boven lagen te slapen. Vandaag ook een ander verhaal, denk ik. En zoals ik het begrepen heb, heeft ze dan gebeld naar het ziekenhuis in Antwerpen. Je vraagt naar Karel Willemen. En waarop dat die arts zei, mevrouw, die is hier zo net overleden. Ja, dan sta je daar wel. Ik kan het me niet voorstellen.
Wacht. Ja. Dus jouw mama is alleen thuis.
Ja.
Jullie liggen te slapen.
Ja.
Een agent komt dat even melden, gaat dan weg.
Ja.
En dan hoor je aan de telefoon, mijn man is dood.
Ja. Ik kan het niet vertellen, want het is niet mijn vraag, ik was er niet bij, maar ik denk dat moet een enorme schok geweest zijn. Ze zegt ook altijd, ze was toen gestopt met roken, dat ze onmiddellijk een van zijn sigaretten heeft opgestoken om een soort van, ik weet niet wat dan een mens dan doet. En dan zijn mijn tantes en onkels gekomen en mijn grootouders, en dan zijn ze naar Antwerpen gereden om zich ervan te vergewissen dat hij dood was. En dan moet er, als ik het goed begrepen heb, was er een verpleegster die zei, Karel Willemen, ja, dat is die kamer. En door die formulering zei ze van, kon ik me nog even inbeelden dat hij nog leefde. Maar hij leefde niet meer. En dan, ja, dan... Mijn zus is 1 jaar geworden in de week tussen zijn dood en de begrafenis. Dat zijn dingen waar je je heel weinig bij kunt voorstellen. Gewoon.
En waar jij ook geen herinneringen meer aan hebt. Kan jij je nog iets herinneren van die sfeer die in het huis gedraaid is?
Nee,
dan?
Dat moet een seismische shock geweest zijn. En ik heb die zeker geabsorbeerd, maar ik heb daar geen herinnering aan. Want als mama vroeg mij over het laatst van, weet je nog toen ik je dat vertelde? Dat was in mijn slaapkamer op het bed, maar ik weet dat niet meer. Dat heb ik echt. Dat is echt zo'n leeftijd waarop dat weg is. En dat is eigenlijk een beetje dat is voor mij een beetje het hele verhaal, hoor. Want ik heb heel weinig tastbare herinneringen aan hem. Ik heb heel veel verhalen gehoord. Men heeft dat heel trouw gedaan voor mij, verhalen verteld over hem. Hij was ook altijd aanwezig, waren altijd foto's. Maar je weet niet wat dat je echt een herinnering is of een verhaal dat hij verteld is bij een foto. En er is zo 1 herinnering waar ik heel fier op ben, omdat ik denk dat ze echt van mij is, dat hij een zwarte vinger nagelat, omdat hij tussen de de deur van zijn auto was blijven zitten. En dat is echt van mij, want dat was ons mama vergeten. Dus dat eigenlijk mij dan toe, maar ik weet niet of dat waar is. En dan is er ook nog zoiets dat een kind van 40 dan herinnert dat ik eens van voor in de auto had mogen zitten toen we in de IKEA een kast zijn gaan halen. Dat was een groot privilege, dat weet ik ook nog. En dat hij op een avond is toch thuis was, want hij was nooit thuis als we van school kwamen, en dat het gesneeuwd had en dat hij een sneeuwpop gemaakt had. En dat was een enorme anomalie, want hij was er nooit. Dus dat weet ik nog wel. Maar het moment zelf, dat heb ik niet. Ik weet wel nog, ik was droog, overdag en 's nachts ook al, want ik was bijna 4. Ik ben onmiddellijk terug beginnen bed plassen. Het heeft heel lang geduurd dat ik daar vanaf was. En ik was, denk ik, al een beetje ik was heel verlegen en een beetje een angstig kind, maar ik ben daarna heel angstig geworden. Dus ik was panisch, en dat zie ik nog voor mij. Ik zie nog, we hebben zo'n glazen voordeur, een vreemde voordeur, een glazen voordeur, en daar hing zo wat gaas achter en daar hingen ook van die witte tralies voor. Ik zie me daar nog aan hangen. Als ons mama naar een bakker ging of als die wegging van mij, dan was ik echt doodsbang, want die mocht niet weggaan. Dat zie ik mij nog doen. Ik herinner mij dat gevoel ook. Ik herinner mij ook hoe dat ons mama altijd, als die terugkwam, ik herinner mij haar geur ook. Die had zo'n goede geur. Dat was het moment dat zij dan terug was, dan was alles terug oké.
En is dat iets wat je ook vandaag nog meeneemt in je volwassen leven?
Oh ja. Maar dat is zoiets... Dat is heel raar, dat verlies van ons papa. Ik heb dat niet. Ik heb daar niet mijn eigen verhaal. Ik heb verhaal gehoord. En dat heeft zo heel veel seizoenen. Ik ben daar mee groot geworden. Dus hij heeft een soort... Hij was afwezig, maar die afwezigheid was wel heel aanwezig in mijn leven of zo. En dat is altijd anders geweest. Want zo in de eerste jaren dat hij weg was... Ik weet niet of dat ik... Ja, wat mis je dan als kind? De fysieke aanwezigheid van iemand die ook voor u zorgde. Maar als ik groter werd... Ik heb het altijd heel leuk gevonden als mensen over hem praten. Dat vond ik altijd superleuk. Tot op vandaag is dat echt, zijn dat schatten op zolder als mensen nog eens een herinnering vertellen over hem. En ik weet ook dat ik het als kind lastig had dat hij steeds verder was van mij. Dus hoe ouder dat ik werd, hoe verder hij was. En dan was het 1 jaar geleden, 2 jaar geleden, 3 jaar geleden, 5 jaar geleden. Dat was niet leuk dat hij steeds verder was en niet meer terug, niet meer meeging met mij. En dat ik, ja, dat het ook... Het leek ook minder legitimiteit te hebben om erover te praten, want dat is iets dat ik heel mijn... Als kind ook heel erg herinnerde als het over hem ging. Of als mensen voor het eerst hoorden dat ik mijn papa jong verloren was. De eerste reactie was altijd, ja, ah, ja, dan heb je het niet geweten. Dan heb je hem niet gekend. En ik kon dat niet verdragen, omdat dat eigenlijk een beetje waar was. Want ik had die herinnering niet, maar dat was mijn grote frustratie. En ik wou daar wel... Ik wou het net wel over hem hebben. En ik wou net wel dat een soort van belang mocht hebben, omdat ik dat altijd wel... Ja, ik ben in de context van dat gemis ook wel groot geworden. Ik kan dat moeilijk... Ik heb dat altijd gelinkt aan wie dat ik geworden ben. Die grote wat-als-vraag van wat als hij nog had geleefd, is ook altijd de vraag geweest van wie zou ik geweest zijn als hij gebleven was.
En is dat ook niet net een extra stukje rouw, dat je hem niet gekend hebt, dat je niet meer weet hoe hij klonk, hoe hij was?
Ja, dat is heel gek. Ik heb restjes van hem, dus ik heb heel veel foto's, dat is heel leuk. Coole foto's ook. Van die toffe foto's uit de jaren 70, de jaren 80, die zijn echt wel leuk. Hij had ook een levensverhaal dat een beetje tot mijn verbeelding spreekt, want hij was kapitein ter lange omvaart. Dus dat was een, zoals ik het begrepen heb, nogal een eigen gereid figuur, die op zijn 17e zei van... Ik ga gaan varen. En die dan die opleiding begonnen is. En om kapitein te lange omvaart te worden, moet je 54 maanden op zee geweest zijn. En op het moment dat hij dat gehaald heeft, als ik het goed begrepen heb, was hij de jongste in België ooit dat gehaald heeft. Maar dus daar zijn fantastische foto's van. Die mens heeft met zijn maten dan op de boot. En met ons mama ook, want die zijn heel jong getrouwd, omdat zij dan mee mocht. Want als je niet getrouwd was, mocht je niet mee. Ja, dat spreekt wel tot de verbeelding. En ik heb altijd, en dat is zo'n typisch kinderlijke copingstrategie, ik heb heel lang gedacht van... Ja, maar ja, dat is, eigenlijk is die niet weg. Die is niet met zijn auto tegen een paal gereden. Dat leek dan ook een soort onrecht. Want als je een kapitein bent, dat je dan tegen een paal moet sterven. Kom. En dus ik dacht dan... Ik zie mij nog in mijn bed liggen, ook als kind, heel vaak gedaan. Die fantasie van, eigenlijk is hij weg met zijn boot. En op een schone dag komt hij terug. En dan beelde ik mij het moment in dat hij zou terug zijn. En hoe blij dat mijn mama dan wel niet zou zijn. En hoe blij dat wij allemaal zouden zijn. En hoe dat dan alles terug zou kloppen. Dat heb ik ontzettend lang gedaan. Dat zie ik echt voor mij. Ik zie mij zo liggen. Ik herinner me dat gevoel. Ik herinner me dat beeld in mijn hoofd. En dat heeft lang geduurd. Maar natuurlijk, dat is zo heel dubbel. Hè? Want enerzijds hebben mensen mij altijd gezegd van... Het maakt eigenlijk niet... Het kan voor u niet veel hebben uitgemaakt, want ja... Niet dat ze dat zo zeiden, hè, maar dat is het gevoel dat je kreeg van... Ja, je hebt hem niet gekend. De verhalen die ik over hem gehoord heb, waren altijd tof. En dat is natuurlijk heel erg leuk, omdat je dan... Als je mocht horen dat mensen je vader een joviale tip vonden en een sympathieke peer, dat is heel tof. Maar ik heb ook wel heel vaak de boodschap gekregen, ook goed bedoeld, van... Zorg goed voor uw mama, hè. Uw mama is zo flink en uw mama doet dat zo goed. Maar dat heeft zo ergens in mijn hoofd wel zoiets doen klikken van... Ah ja, ik moet heel goed mijn best doen om voor mijn mama goed te zijn. Want er is al een groot verdriet geweest. En ik moet dat zeker zorgen dat dat niet erger wordt of zo. En je ziet ook wel, als je dan zo een papa hebt die je niet zelf kunt inbeelden en er wordt een verhaal gegeven. Mensen vertellen de leuke dingen en dat is heel tof, maar dat is dan wel geen mens. Dat is dan een soort ideaalbeeld waar dat je weet niks over onhebbelijkheidjes, olheidjes. Je weet niet over mensen waarin iemand klein was of hoe dat iemand misschien reageerde in een ruzie of zo. Zo al die kleine, heel dagdagelijkse dingen die heb je niet, waardoor dat je niet echt een ouder hebt, maar dat niet echt een mens is. En van ons mama werd ook al gemakkelijk een heilige gemaakt. Dus dan heb je... Ja, na een tijd heb je dan zo misschien niet per se... twee echte mensen. En dat is wel iets dat ik achteraf van denk van... Dat had ik misschien wel meer kunnen gebruiken. Maar ik zeg het, dat was allemaal met heel goede bedoeling. En als je kijkt naar 1987... Er waren geen boekjes over omgaan met kinderen en met rouw. Of het is vandaag echt nogal een taboe dat we aan het doorbreken zijn. Dus laat staan toen. Ik vind dat mijn ouders en mijn familie dat ongelooflijk goed gedaan hebben. Maar ook echt ja, vanuit hun eigen gevoel en vanuit hun eigen... We zijn ontzettend goed opgevangen door vrienden van ons, door de broers en zussen van mijn ouders, die, ja, van ons papa, die hebben ongelooflijk voor ons gezorgd. En bijvoorbeeld het gezin van Pieter de Knut, dat dan later Revee heeft opgericht, die heeft dat van geen vreemde, want dat gezin heeft echt ook centraal gestaan in ons vangnet. Maar bon, ja, je kunt natuurlijk niet dagelijks om dat op te vangen, dat is allemaal niet zo simpel. Ik zou ook niet weten hoe ik daarmee zou moeten omgaan. Vooral ook zo met dat magisch denken van zo'n kind. Ik herinner mij ook heel goed dat ik bij ons mama bijna ging eisen van dat ze mij zou zeggen wanneer zij dan dood zou gaan. Want ik wou niet dat dat gebeurde. Dus ik wou eigenlijk van haar een soort bevestiging dat we dan op hetzelfde moment het loodje zouden leggen dat ik haar nooit zou moeten missen. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Maar ik was daar zeer door gepreoccupeerd. En dat was... Ja, dat was moeilijk, dat weet ik nog. Daar was ik heel bang van. Ik was ook heel erg, heel enorme heimwee. Ik kon heel moeilijk van haar gescheiden worden. Als ik op kamp ging, ik maakte een aftelkalender. Niet gewoon van de dagen, maar van de uren. Want dan kon je meer afstrepen tot ik terug thuis was. En mijn stiefpapa is dan gekomen als ik 9 was. En ik herinner me heel goed dat ik toen dacht van... Ja, maar ja, dat is hier wel de bedoeling niet. Want... Er was een soort triumviraat tussen mijn mama en mijn zus en ik. En ik vond dat een redelijke mindfuck, om het met een onbeleefd woord te zeggen. Want ik zag klaar en duidelijk dat dat een hele toffe mens was. Maar ik dacht, bedankt voor uw kandidatuur, maar wij hebben hier geen vacatures open. Ik zat er niet op te wachten. En ik denk dat dat misschien wel vaak is bij stiefouders. Dat is een moeilijke rol om te spelen. Hè. Want ik wou mijn mama dat echt heel erg gunnen.
Maar ja, als 9-jarige, want dat is wel niet zo evident om... Nu stap je een stapje terug en je zegt, ik gunde mijn mama dat. Maar als 9-jarige kan je daar ook zo over nadenken. Ik gun mijn mama een nieuwe man.
Wel, ik vond over het laatst, vond ik in mijn ouderlijk huis, mijn blaadjes terug van de catechese. Zo die 2-jarige catechese waar je je vormsel moest doen. Waaronder één groot geknipt hart, waarin je moest schrijven waarvoor je God dankbaar was. En ik had daar geschreven dat mijn mama een nieuwe vriend heeft. En ik verschoot dat van dat te zien, want ik was er allemaal niet dankbaar om. Maar ik vond het blijkbaar wel heel belangrijk om daar dankbaar voor te zijn. Nu, ik zeg het, ik heb ongelooflijke chance met mijn stiefvader. Fantastisch lieve mens. allemaal goed gekomen. Maar op dat moment was dat, ja, dat was toch pittig. Zo, dat zo'n moment dat vaak... Mensen zien dat vaak als een moment van een nieuw begin, hè, nieuwe dromen. Zeker als je zo'n verdriet hebt meegemaakt. Mijn stiefvader was ook geweduwd, was zijn echtgenote verloren. Mama van zijn 3 dochters. Een verschrikkelijke kanker. Heel een mottige strijd. En ja, voor hen was dat een nieuw begin. Maar dat is zo... Ja, als we dat allemaal zouden vertellen, we zouden daar ook allemaal verschillende verhalen over hebben. Want mijn stiefzussen zijn veel ouder dan ik. Waren toen late tieners, beginnen de twintigers. Hadden dan ook zonden in een heel ander stadium van hun rouw. Hadden een heel ander soort afscheid gehad, een heel ander levensstadium. Dat is er allemaal niet zo makkelijk te matchen of zo. Dat...
En voelde dat misschien voor jou als een einde ook, op een bepaalde
dat
manier?
Dat was een onwaarschijnlijk, een definitief einde voor mij. Want ik weet dat ik toen gerouwd heb om mijn fantasie die niet meer klopte. De boot kwam niet meer terug. En ik zie mij nog in bed liggen, zoals een kind dat weet dat er... aan het verhaal van Sinterklaas, mogelijk toch enkele... Dat toch met enigszins met haken en ogen aan een hangt, maar dat je toch in je bed ligt en wacht op dat je iets hoort op het dak. Ik zie mij in bed liggen en denken... Oké. Dus, als ons papa moet terugkomen met die boot, dat gaat niet, want dan is mijn stiefvader verdrietig. Dus ik moet ook... Op een of andere manier moest ik dan ook zorgen dat zijn overleden vrouw en de mama van mijn stiefzussen, dat die dan ook terug tot leven kwam. Maar ik begon dan toch wel ergens te voelen dat dat niet meer ging. En om dat verlies van die fantasie heb ik echt gerouwd. Dat weet ik nog. Dat vond ik heel erg pijnlijk. En dan heb ik dat vervangen door iets anders. Ik was volgens mij een slechte slaper. Ik herinner me dat zo niet, maar ik zie mij heel vaak in mijn bed liggen piekeren. Ik heb dat dan vervangen door, oké, als dat dan toch definitief is, dan moet ik mij op een andere manier voorbereiden. Dan begon ik mij in te denken, oké, stel dat ons mama doodgaat, of onze bompa, haar vader, die heel aanwezig was in mijn leven, een beetje mijn vaderfiguur, en dat was de oudste. Dus dat was misschien logisch dat die het eerst zou gaan. Stel dat die doodgaan, als ik me dat nu heel goed probeer voor te stellen, en ik maak dat zo realistisch mogelijk, en ik doe die denkoefening, en ik ben al heel verdrietig, en ik ween al veel, als dat dan zover is, ga ik er misschien beter tegen kunnen. En die denkoefening heb ik echt jarenlang gedaan.
Dus je hebt heel veel verdriet... proberen voor te bereiden.
Ja, heel veel het afscheid proberen voor te bereiden. Uit angst dat heeft mij toch... Ja, ik ben daar heel erg mee bezig geweest. Als kind was ik daar echt mee gepreoccupeerd. Met de dood ook in het algemeen, hoor. Ik kon daar heel erg over nadenken. Ik was bij ons papa bijvoorbeeld ook... Ik dacht dan na van, oké, die ligt dan in zijn graf, maar hoe ziet hij er dan uit? Is dat nu een skeletje? Want ik had dan eens gehoord dat je een skeletje wordt. En zou ons papa nu al een skeletje zijn? En dan had mijn neefje eens gezegd dat als je dood bent, dat je haren blijft groeien en je nagels ook. En dan dacht ik, oei, maar misschien is dat zo'n beetle met klauwen ondertussen. Dus ik had daar zo echt allemaal ideeën over. Maar ik was daar wel heel erg aan gehecht. Ik was heel gehecht aan ons papa. Er is eens een juf geweest, ik vergeet het nooit, ik kan er nog boos van worden, die zei, mijn vaderke zei, ja, jij moet geen geschenkje maken. Maar mannen toch, dat kon ik niet verdragen. Dus ik was daar heel gehecht aan. Daar mocht ook niemand iets verkeerd over zeggen. En dus ja, mijn stiefpapa ja, zat daar, die mens ook garmen. Die nam natuurlijk die plaats niet in. Gelukkig, dat is natuurlijk geen geluk, maar met dat zij allebei weduwe waren... was dat, denk ik, wel een gedeelde ervaring. En dus die foto's die stonden in van die hele mooie kaders samen in ons huis. En daar is wel altijd over gesproken. Ik weet ook heel wat over die mama die ik nooit heb gekend, Anne. Ik weet wie ze is, ik weet hoe ze eruit ziet. Ik heb wel proberen luisteren naar... ik heb gezocht naar haar levensverhaal. Ik heb haar al die vragen gesteld. Omdat je weet dat dat heel belangrijke afwezigen zijn. Maar dat was niet zo zorgeloos of zo. Maar ik weet ook niet hoe dat dan anders had gekund. Mijn zus heeft daar heel anders op gereageerd. Maar ja, ze was natuurlijk zoveel jonger. Dat was voor haar waarschijnlijk nog diffuser. Maar dat is zo een heel... Ik zeg het, ik ken de shock niet. Zo het onverdunde verdriet. Maar ik heb wel een heel aangelengd, mistig gemis altijd gevoeld.
Ja, je hebt het al een paar keer gezegd. De afwezige is heel aanwezig.
Is heel aanwezig, ja.
Ja... Jullie gezin ja, heeft toch een andere... Alles is anders geworden, toch?
Ja, hoewel ik het mij dus niet kan inbeelden. Ik weet niet hoe het daarvoor was, maar inderdaad, het is gekregen. Ja, er zitten andere mensen op proclamatie, bijvoorbeeld. Of als je dan je communie doet, dan is hem daar niet. En hij is altijd wel benoemd geweest, hoor. Maar dat zijn zo van die schakelmomenten dat je denkt, ah ja. En ook als ik dan tiener was, ik denk dat ik altijd ermee had moeten dealen. Ik denk dat mijn puberteit misschien altijd moeilijk geweest was, omdat er toch nog wel wat bagage in mijn nek zou gevlogen zijn, zo die nog niet helemaal... Of die zeker in, als je dan zo onder de hormonen... Als je zoekt naar jezelf, toch wel echt naar boven komt. Want wie... Ja,
ja, de helft van wie jij bent, kan je moeilijk de vinger opleggen, omdat je die persoon...
Daar zit toch zo'n puzzelstukje dat ontbreekt. Ik wil biologisch ouderschap nu ook niet op een te grote piedestal zetten, maar toch, er is zo, hij is er wel geweest. Hij heeft mij wel gewild, hij heeft mij graag gezien. En ineens was hij weg.
Zijn er dingen waarvan je weet, ja, dat heb ik echt van hem? Of hier lijk ik echt op hem?
Ik weet het niet. Als ik klein was, dan zeiden veel mensen vaak dat ik op hem leek fysiek. Dat is nu al heel wat minder. Vind ik soms wel jammer. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik denk dat mijn zus heel erg op hem lijkt. Want dat is ook zo'n eigen gereid wezen. Die nu terug, trouwens ook, dat is heel tof, die nu ook op een boot zit. Alleen nu is ze van al wal aan het werk, maar ze werkt voor Artsen zonder Grenzen aan de rescue, search and rescue, reddingsoperaties op de Middellandse Zee. En dat doet ons zo wel iets, dat er terug een Willeme op de zee zit. En dat je zo terug met de locatie van de zeeschepen... Vroeger moest je dat horen op de radio, nu kun je dat online onderzoeken. Maar dat er zo terug een Willeme vaart, dat doet ons wel iets. Maar zo die avontuurlijke spirit of zo, die heeft mijn zus. Ik weet zo niet wat ik... Ja, ik denk dat hij ook wel... Dat ik misschien van hem een soort enthousiasme heb of een soort eigengereidheid. Maar eigengereidheid niet, sorry, een ook wel een sociaal wezen, denk ik. En zo'n een grappenmaker misschien. Maar ik denk dat hij van binnen vrolijker was dan ik. Dat is altijd een beetje een vreemd gevoel geweest. Dat ik altijd het gevoel heb dat ik hem ergens tekort deed. Maar zo, als ik dan tiener werd, dan is ons mama heel erg ziek geworden. En dat is zo'n beetje...
Waar je zo bang voor
waar
was?
Waar ik zo bang van was, ja. En zij is eigenlijk, als ik daar nu op terugkijk, is hij door het oog van een naald gekropen. Met een heel agressieve borstkanker. En dat was voor ons allemaal, denk ik, de grootste angst. Want als je met kleine kinderen al alleen achterblijft, dan wil je niet ook nog eens weggaan. Als je een nieuwe geliefde gevonden hebt nadat je de vrouw van je leven hebt afgegeven, wil je die ook niet afstaan. En zeker voor mij, ik was dat was heel chockerend. En ik weet dat ik heb daar ook wel proberen, alles wat ik kon proberen wegduwen. Want ik kon dat niet, ik kon dat echt niet verdragen. Dus de enige optie was dat hij dat zou overleven, punt. En dat heeft de trooper als ze is. Ja, mama is altijd supersterk en flink geweest en heeft dat doorstaan. Dat is niet een gevecht dat je aangaat, dat je dan wint. Ze heeft heel veel chance gehad. Ze is daardoor geraakt. Maar dat is echt wel dat was een heel verdrietige periode. Voor ons allemaal. Waarin we ook echt elk op onze limieten botsten. Want je kunt maar zoveel aan. Als je dan als volwassene fulltime werkt en dat soort dingen meedraagt. En ja, dat was erg heavy. En ik heb daar echt gevoeld in de jaren daarna, als ze dan... Als de kust terug enigszins vrij was, als de storm een beetje gepasseerd was en het was tijd van herstel, toen heb ik dat echt in mijn nek gekregen. Ik zeg het zo, al die bagage. En dan denk ik echt als tiener ook wel gedecompresseerd ook. En toen heb ik mij heel erg schuldig gevoeld dat ik niet zo flink kon zijn. Want ik heb mij altijd een beetje bekeken gevoeld door onze papa. Want dat was dan zo dat katholieke idee van, die is in een hemel, hè, die ziet u. Ik weet niet of mijn ouders zeiden dat hij mij kon zien. Maar er was toch ergens, toch in ons katholiek onderwijs, toch ergens ingeslopen dat er vanuit de hemel naar u gekeken werd. En ik zag ons vader, ik wou wel dat hij naar mij keek en fier was. Maar dat was dan in mijn tienerjaren was dat totaal mislukt. En ik kon dan, ja, het lukte mij niet om dan de goede dochter te zijn. Dus ik heb dan wel, ik ben nogal heel hard de andere kant op gegaan. Ik heb een heel, heel destructieve... periode gehad, waar ik nu, als ik daar nu over terugdenk, dan denk ik, mannen toch. Ik heb daar dan ontzag voor, omdat ik denk, zo'n tiener die alles kapot wil, daarmee kun je echt een wereldrijk neerhalen. Ik ben heel blij dat ik daar na heel lange tijd, maar ook met veel chance en privileges en ouders die mij graag zagen, toch ben uitgeraakt. Maar dat is de periode waarin ik hem het meest kwijt was, of het verst van huis was, en waarin ik hem ook wel gezocht heb, omdat ik toen dacht van... Oh, wat zou hij wel niet van mij denken? En als hij toch maar niet doodgegaan was. Omdat ik hem ook altijd wel beschouwd heb als zo het eerste domino-steentje dat omviel. En als hij nu nog blijven leven was, zou ik dan misschien wel een blije mens geweest zijn. Of zou ik dan het leven wel hebben aangekund of zo. Dat was heel confronterend, omdat je zo zeker als adolescent... Dat zijn die foto's van mijn ouders die de wereld rondvaarden. En ik vaarde alleen rond in mijn eigen hoofd. En ik was alleen maar bezig met stevig destructiewerk. Dat is zo'n een heel misogyne analyse die zo vaak gemaakt wordt van vrouwen die een afwezige vader hadden, daddy issues. En ik heb dat denk ik op vrij stereotype wijze ingevuld. Ik heb zo, als je kijkt naar de effecten van het verlies van een jonge ouder... Als kind heb ik veel van die dingen vrij traditioneel ingevuld. Ik heb zo heel veel van die effecten wel gevoeld. Wat dan niet helpt, hè, want als je dan je destructief gedraagt, het enige dat dat goed voor is dat je trauma's zo extra uitdiept en verfijnt, waardoor je ook niet meer weet wat de kip in het ei is of zo.
En komt dat, denk je, door het missen van een vader?
Dat weet ik niet.
Of komt dat omdat er een schokgolf van verdriet door jullie gezin is geduwd en dat misschien wel de dingen veranderd heeft, zoals je zegt, wie jij bent?
Ja, ik heb geen idee. Dat is echt de grote vraag die ik mij altijd ben blijven stellen. Van wie zou ik geweest zijn als hij was blijven leven? Omdat dat ook... En dat is heel ambetant, omdat je zo, als je iemand niet goed gekend hebt, dan kun je dat ook alleen maar zo op jezelf betrekken. Ik vind dat heel vervelend. Qua dat ik zo meer over hem, meer aanknopingspunten had met hem ook. Ik heb ook nooit geweten van als hij heel verdrietig was, hoe was hij dan? Of dat weet ik niet, daar heb ik geen idee van. En wat dat ook wel... Ja, we hebben nu natuurlijk... We zijn zeer veel jaren verder. Er is veel meer geweten over rouw. We zouden er vandaag denk ik ook anders mee omgaan. Hoewel dat ik dus echt... Ik moet mijn omgeving zeggen dat ze dat echt supergoed gedaan hebben. Maar bijvoorbeeld ook als je kijkt naar borstkanker in 1997. Je moest toen vechten tussen aanhalingstekens tegen de kanker, maar ook echt nog tegen het taboe. Dat was niets waar dat er hopelijk vandaag toch ook al iets meer bewustmaking rond is. Je komt vandaag ook in sommige klinieken, als ik het goed begrijp, terecht in een multidisciplinair team, waar ze toch ook wel begrijpen van dat is hier meer dan weefsel dat moet weggenomen worden. Nee, hier wordt een hele... Dit heeft heel sterke schokgolven. Dus ja, ik denk, vandaag hebben we ook vooral iets dat ik niet had en dat mijn ouders niet hadden. We hebben vandaag een soort emotionele taal, een vocabulaire, een grammatica, die ik 10 jaar geleden ook niet had. Waardoor dat je veel meer dingen anders ook gaat bekijken en denkt, ah ja, misschien... Ik wil het ook niet per se pathologiseren, hoor, want dat is ook een beetje... Dat doen we dan vaak wel, hè, want er zou veel meer aandacht moeten zijn voor, denk ik, voor de dood als deel van het leven. De vergankelijkheid net de universele ervaring is eigenlijk en dat we daarmee leren omgaan. We hebben nogal de neiging om dat dan om moeilijke dingen sterk te psychologiseren ook, te pathologiseren, te psychiatriseren. Ik weet niet of dat per se zinvol is. Ik kan daar soms wel eens over piekeren. Van, tja. Maar wat ik wel weet, is dat ik ben goed uit mijn dal ondertussen, gelukkig. Die vraag is ook veel minder prangend dan vroeger, omdat wie dat hij was... Ik heb mezelf wel meer gevonden. Die adolescenten zoekt toch naar wie ben ik en wat moet ik in het leven. Als je het dan een beetje gevonden hebt, dan is dat ook minder beangstigend of zo. Of dat hij dan weg is. Het is ook heel abstract geworden. Nu is het een bitterzoete denkoefening van wie zou hem zijn... En hoe zou het geweest zijn als hij er geweest was? En ik denk dan van, volgens mij zou hij een leuke opa geweest zijn. Want hij wou heel graag kinderen. Hij heeft ons mama een beetje moeten pushen toen. Volgens mama was het iets minder dringend. Maar het leuke is dat wij hem ook levend houden. En onze kinderen noemen hem opa Karel. En dat vind ik dan zo leuk. Dat je doorheen een leven toch meegroeit. En dat zijn naam klinkt nog een leven lang. En dat vind ik zo belangrijk en zo mooi. En dat doen we wel en dat gaat eigenlijk heel vlot. En ik zeg, het is een abstracte denkoefening nu. Het is veel abstracter dat hij er ooit geweest is voor mij dan dat hij weg is. En ondertussen, met de tijd die voorbij gaat, die mens, dat is een alien, hè. Die komt uit een ander tijdperk. De mens is gestorven in 1987. Mandela was toch niet bevrijd? De Berlijnse muur stond nog recht. Thatcher was nog aan de macht. Die had geen computer gezien misschien, of geen smartphones. Dus die zijn ervaringen in zijn leven zijn totaal andere ervaringen dan wat ik heb. Dus daarvoor wordt hij ook zo wel wat vreemder. En sinds... Hij is langer dood dan dat hij geleefd heeft. Hij was 34, hij is 36 jaar dood. En ik ben ouder dan hem.
Hoe moeilijk was dat, om die leeftijd van hem te bereiken?
Ja, dat is raar. Dat is ook grappig, want op al die foto's uit de jaren 80 heeft hij een hemdje aan. De foto's van voordat hij sterft. Vroeger, ja, als je ging werken, je deed een plastron aan en een hemd. Zat altijd een beetje scheef bij hem. Zijn moeder zegt dat hij dat niet kon verdragen, maar ja, hij moest dat dan aandoen. Maar waardoor mensen ook heel volwassen lijken. Ik ben zo van de millennial sneaker-generatie. We hebben zo die attributen van volwassenheid veel minder. Dus dan dacht ik, oei, ben ik nu even volwassen als hij? En ondertussen, als ik aan hem denk, dan kan ik kan zo zijn een foto passeren en zeggen, maar jongske, toch. Met een soort moederlijke stem, maar menneke, toch. En dan denk ik, ja, is dat nu hoe we ons verhouden tot elkaar? En ik dacht, vroeger dacht ik ook altijd van, ja, als ik nu groter word, als kind dan, hè, als ik nu groter word en we gaan dan naar de hemel, hoe gaat hij mij dan herkennen? Maar ondertussen wordt dat wel abstract, want ik ben ouder dan hij. Dus ik heb mijn ideeën over de hemel al een tijdje losgelaten, dat dat toch niet zo helemaal ging zijn als ze het mij voorgespiegeld hadden. Maar ja, ik zou nog altijd... Maar het is een beetje door ik zou mijn koninkrijk gegeven hebben om zo eens nog een dag met hem te krijgen, of een halve of een uur. Ondertussen kan ik dat niet meer zeggen, want ik heb kinderen en dus ik kan mijn koninkrijk niet meer uitdelen. Ik moet sparen. Maar zo nog kwart koninkrijkje, zo, dat zou ik nog altijd wel... Maar dat is niet meer zoiets dat moet. Dat zou... Ja. Een leuke... Een bitterzoete gedachte.
Is dat een nieuwe fantasie als je in je bed ligt? Op café gaan met je
nee.
Papa?
Ja, op café gaan met ons vader, ja. Dat is niet meer zo een... Dat was vroeger een soort lifesaver. Hè. Die fantasie was echt iets dat mij als kind... Dat magisch denken. Iets dat mij als kind wel een soort uitwegje gaf of zo. Ik heb die uitweg niet meer nodig. Ik ben oké, zoals ik ben. Allee, we zijn oké nu. Ik vind het heel leuk om mijn kinderen over hem te horen praten. Dat is tof. Want ook hun andere oma, de mama van Erik, van hun papa, is ook overleden als zij heel jong was. Waardoor dat dus ook wel een heel... dat wordt zo'n realistische optie. Hè? Voor ons is dat... Statistisch is die kans heel klein dat een van ons twee het loodje ligt. Maar in ons hoofd is dat altijd zoiets geweest. Ah ja, en wat gaan we dan doen? Dus dat is een gesprek dat we al heel vaak gehad hebben. Daar komt zelfs geen traan bij te kijken. Zo van als jij dan dood zij, wat gaan we dan doen? En wat gebeurt er dan met dit en met dat? We hebben ook geen romantische vezel in ons lijf. Maar dat was voor de enige reden dat we ook dachten, dan moeten we dan trouwen? Omdat je als getrouwde toch nog meer voordelen hebt als samenwonen. Ondertussen is er een testament en dat komt in orde. Maar dus dat is een realistische optie. En ik hoor, mijn zoontje is daar nu ook wel mee bezig. Dat is zo typisch die fase van dood. En die is ook aan de rangschikken. Zo de volgorde waarin hij verwacht dat mensen zullen komen te gaan. De oudste eerst. En over het laatst kwam er dan toch eens bingelde zo'n heel dikke traan. Zo, en die zo heel lang had... Die hij lang had, denk dat hem zo lang had vastgehouden, en ineens moest hem ze toch lossen. En dan zei hij, ja, maar als jullie doodgaan, wie gaat er dan voor mij zorgen? En dan voel ik zo een reflex als ouder om te willen zeggen, mam, ik ga niet doodgaan. Maar dat kan je niet zeggen. Dat krijg ik niet uit mijn strot om dat te zeggen. Omdat ik zou hem niet willen aandoen dat dan toch zou gebeuren en dat hij dacht dat niet kon. En dan dacht ik, ik moet gewoon zoeken naar wat wilde hij eigenlijk horen. Hij is bang dat er niemand voor hem gaat zorgen. Dus dan hebben we samen die denkoefening gemaakt van stel nu. En dan dacht ik, van ik moet het een beetje grappig maken. Dus stel dat papa en ik onder een grote rotsblok vallen en we zijn zo plat als een pannenkoek. Wat zou er dan gebeuren? Wie zou er dan voor jou zorgen? En dan kan hij heel snel het netwerk van zorgende mensen opnoemen die voor hem zouden zorgen. En dan kunnen wij ook wel zeggen, en dat is ook in de praktijk zo, ik denk dat ze dat ook wel zien, omdat dat ook wel voor ons papa gaat. En over mijn tante en mijn onkel en mijn neefje en het lief van mijn andere neefje die overleden zijn. Zijn best wel wat. Ons papa was de eerste in een rij van 5 mensen die te jong gestorven zijn in mijn familie. Er is wel zo'n praktijk bij ons om mensen ook in leven te houden. En dat kunnen we dan wel tegen hen zeggen, maar je bent nooit vergeten. En ik vind dat wel erg belangrijk. En dat... Onze Roddy, die zei dat als kind, als hij in bed lag, van... Ik begin dan bij het slapen gaan, dan zeg ik altijd van ik hou van jou. En dan zei zij, dat is gewoon voor altijd en voor heel veel. En ondertussen is dat aangevuld met ik hou van jou, voor altijd, voor heel veel. En dan allemaal van die mogelijke omstandigheden, ook als we boos zijn en ook als we heel veel ruzie gemaakt hebben. En de jongste zegt nu altijd, ook als we gestorven zijn. En ik vind dat heel tof, eigenlijk. Vind ik dat eigenlijk heel schoon, dat op die manier toch waar is. Op heel veel manieren is dat waar. Onze papa is er niet meer, maar is er echt nog wel. Een heel leven lang, 36 jaar later.
Ja, dat is heel mooi, want het cliché, tijd heelt alle wonden. De wonde is misschien anders.
Ja.
Maar hij is er nog, hè. Hij is heel aanwezig.
Ja, eigenlijk
in
wel.
In jouw denken, in jouw leven, in jouw zijn.
Ja, op een manier wel, ja. Ik moet dat wel... Ik weet ook niet, ik heb altijd ook de neiging gehad om zo dat gemis of die ervaring van op een heel jonge leeftijd iemand vrij cruciaal te verliezen, om die te willen vergelijken met hoe dat andere dingen beleven. Want gelijk als mijn nichtjes en aan de andere gezien, mijn neefjes en mijn nichtjes hebben hun papa en hun mama verloren. Onze tante Nicole en onze onkel Dirk zijn al twee overleden aan slepende kanker. En zij lieten 20ers en jonge tieners na. En ik zie me nog met mijn nichtjes babbelen op de begrafenis of een beetje daar rond van, hoe zou dat nu anders zijn? Hoe is dat nu voor u? En jullie hebben... Ik zie onszelf dan nog zeggen van, wij hebben hem gekend. Maar ik weet ook dat ik toen dacht van, ja, ik ben toch niet jaloers dat je hem gekend hebt en dat je dan iemand zo in volle bewustzijn moet afgeven. Het is een heel andere ervaring. Maar ik zeg het, ik ben vooral blij dat er zo'n openheid rond is. Er was onlangs een herdenking van ons tante Nicole, die 20 jaar geleden overleden is. En dat was ook weer supermooi en fijn om... We hebben een grote familie. We zijn ook heel verschillend, maar dat houdt ons zo samen. En dat... Ja, ik heb daar een heel diepe liefde voor, die ook wel te maken heeft met die verliezen, denk ik. Want ik ben dan als mijn dochter 15 maanden oud was, is mijn neefje gestorven. Dat is zo een van die jongens die bij het uitgaan in het water gesukkeld is en overleden is. Omdat ze lustje gaan scheppen of gaan plassen, of misschien in zijn geval omdat hem het zilver van de schilder wou zien. En... Hij is 3 weken vermist geweest voor ze hem gevonden hebben. En dan besef je hoe in de benodigdheden van rouw, hoe dat de zekerheid en de aanwezigheid van een lichaam dat je kan afgeven, hoe basic dat is. Dat was echt absurd om zo iemand... Ook niet mijn verhaal, hoor, want ik stond er veel verder vanaf. Ik heb maar een fractie van wat mijn tante en mijn onkel en mijn neefjes en mijn nichtje toen beleefd hebben. Maar zo'n bekend gezicht op een Child Focus affiche, dat is echt... Dat komt heel erg binnen. En ik weet toen, om maar te zeggen, omdat je het nog over die fantasie had, ik weet toen, ook onder het slaaptekort van mijn baby, maar ook gewoon omdat een vermissing zo zotte dingen met u doet, omdat dat zo onleefbaar is, dat ik toen dacht, ja, maar hij ligt in de Schelde. Dus papa gaat hem halen met zijn boot. Wat dat, je weet dat niet waar is, maar je wilt dat dat waar is. En aan onze Cedric denk ik elke dag. En aan Eva, de grote liefde van mijn neefje, heeft borstkanker gekregen tijdens de zwangerschap van haar tweede. Die is overleden als dat kindje 8 maanden was. Die staan op mijn bureau en daar denk ik elke dag aan. En ik kan daar nu, waar ik mij vroeger schaamde ten opzichte van ons papa, dat ik niks maakte van mijn leven, ik heb mij nu al herpakt. En nu probeer ik ook voor die twee te zeggen, van, kom aan, hè. Het is kort, het is fragiel en... Ja, doe maar. Het is omdat ik aan onze Simon en aan Eva dacht. Ik dacht van, ik wil dat mijn verhaal van ons papa wel misschien eens komen vertellen hier.
Want het klinkt heel erg alsof die verliezen wel een soort lijm zijn.
Ja.
In de familie. En...
Nu, we zien elkaar sowieso graag, hoor. Maar dat schept wel, ja. Dat schept wel een band, hè. Dat zijn wel die van ons, hè.
Als je samen tot de bodem gaat.
Dat is wel... Het is nu wel echt goed geweest, hè. Het is ze nu allemaal geraden. Dat ze allemaal stokoud worden. En heel gelukkig. Maar ja, inderdaad. Ja, ik zeg het, ik moest aan onze Simon denken, die nu, dat is onze mama, achterblijft met 2 kindjes. Dat is supergoed, dus grote schat. En ik was aan het denken van... Ik weet dat hij dat gaat doen. Dat Eva een heel leven lang zal meegaan en haar naam zal klinken. En misschien dat daar hun kindjes, later ook nog oma Eva zeggen. Dat zijn dingen dat je je niet kunt voorstellen nu, maar Misschien is dat wel iets tof om te horen, dat dat ook kan. Dat een verlies na 36 jaar toch nog een warme aanwezigheid is.
Heel mooi.
Ja.
Wat voor laag heeft dat gelegd als jij zelf mama werd?
Goh, ik denk, als het mijn mama was geweest, dat het mij nog harder had getroffen. Ik meen dat bij mijn stiefzussen gezien te hebben. Dat als je zo zelf mama wordt en je bent je mama kwijt, dat toch nog een laagje dieper gaat. Maar ik heb, ja, als ik zelf mama werd, heb ik bij mijn kinderen gezien van, dus zo is dat om een papa te hebben. En dus ook als zij die leeftijd kregen van mijn zus en ik toen hij overleed, gezien van, oké, dus dat zit er in zo'n koppeke van 3 jaar en 8 maanden. En dan begin je te beseffen wat voor een splinterbom dat is. Mij ook voorstellen van dat ik alleen zou blijven. Wat dat voor mijn ouders moet geweest zijn, voor mijn mama moet geweest zijn, voor mijn stiefpapa moet geweest zijn. Dat wordt dan zo iets tastbaarder. En dan denk je, En dan ik kon me bij die kleuters al ineens voorstellen van oké. Want ik zat aan het einde van de eerste kleuterklas. Ik weet nu veel beter dan vroeger dat zo'n kind zoiets wel meekrijgt. Hè? Hij heeft misschien geen herinneringen, maar je vangt... Als je ziet hoe dat kinderen spiegels zijn van je en emoties terugspiegelen en je temperatuur meet en die eigenlijk gewoon ook aannemen, dan denk ik, dat is wel niet... niks zal het niet geweest zijn. En ook als ze dan, nu dat ze zo wat groter worden, beseffen van... Oké, zij hebben er wel een, hè. Blij voor hen. En voor ons mama ook wel blij dat ik beter begrijp dan dat je... Je moet ook groeien met de riemen die je hebt. Hè. Ze moest fulltime blijven werken. Ze heeft 2 kinderen. Ik heb als mama ook nooit gevonden dat ze dat niet goed gedaan heeft of zo. Maar je... Weet je wat? Dat is ook zo het lot van de achterblijvende ouder. Ik was altijd kwaad op haar. Hè. Als puber. Ik stampte naar boven. Ik was razend op ons mama. Die waarschijnlijk niks misdaan had en gewoon... Ja, je zegt dat van dat misschien even goed was. En ik dacht dan, ons papa, als die er nog was, die zou mij wel begrijpen. Wat dat totaal uit de lucht geplukt is. Want waarschijnlijk zou die ook het gehad hebben bij mij. Maar dat is dan zo de fantasie die je hebt. En wat dat de overblijvende ouder toch allemaal maar moet absorberen. Hè? Allee, al die schok. Je bent toch wel een verdomde schokdemper. Hè?
Absoluut. Ik vind het heel mooi dat je heel veel metaforen gebruikt. Met de zee, met water. Als kapitein van de lange omvaart is hij alvast zo toch wel erin geslopen. Hè?
Ja, zeker. Dat blogje daar, Le Cœur à Marie Bas, dat komt uit een zinsnede van Bril, van de Plapéi, van het strand waar het eb is. En zo, als ik aan de zee ben, bij ons is dat in Kokzijde, dan voel ik hem heel aanwezig. En dan zie je van die vrachtschepen ver aan de einder. Dan denk ik altijd aan hem. En dan, ik snap die aantrekking van de zee ook wel. Ik heb zo'n... Dat is zo... De mens moet ook altijd zijn... Ook in verdriet moet je ook je zegeningen tellen. Hè. We zijn hem verloren op een moment dat hij in de bloei van zijn leven was. De mens is niet verdrietig geweest. Hij heeft het niet geweten. Hij heeft niet moeten afscheid nemen. Hij is eigenlijk gewoon... hij is gewoon van het podium geplukt, eigenlijk. En hij heeft, denk ik, wel een leuk leven gehad. Als ik zo naar al die verhalen over hem zie, die zijn ook goed. Al die verhalen zijn goed. Dat zijn allemaal toffe verhalen van gaan varen en hun boekentas vergeten op café op 30 juni en dan op 1 september. Die ligt nog in een Barcelon. Dat soort toestanden. Of dan stoute dingen uithalen, het uithangen, maar dan ook wel nog goede punten halen. Dat dan wel. Dat zijn heel leuke verhalen. En ik zeg het zo, die stukjes dat ik van hem heb. Ik heb foto's. Ik heb een pakje sigaretten. Rooi in België. Die nog in de wagen lagen. Want de mens rookte als hij ouder was geworden. Hij zou misschien toch wel mogelijk toch wel wat moeten diemen hebben in zijn levensstijl. En ik heb dan later heb ik dan een keer eentje van gerookt als ik zo 14 was. En ik dacht, kom, we moeten een keer zien waar het hier over gaat. Zo, van die sigaretten van 14 jaar oud. Dat je denkt, maar wat een idee. Nee, 10 jaar oud toen. Wat een idee. Maar zo ook zo. Ik heb nog een cassetje dat in zijn auto zat. Ik heb zo wel wat liedjes. Maar ik heb geen bewegend beeld. Dus ik heb 5 seconden bewegend beeld van hem. En ook dat is goed. Dat was op een trouw van mijn tante in de Hof van ons oma. En de camera vindt hem. En hij heeft zo zijn kapiteinspak aan met zo'n das dat was scheef. Dat is wel echt typisch. En hij ziet de camera en hij trekt een gekke bek. Waarop de camera onmiddellijk weggaat, want die was een serieuze huwelijksreportage aan het draaien. Maar dan dacht ik, Goed. En dan heb ik ook nog een audiotapeje dat eigenlijk over mij ging, van ons mama, die aan het opnemen was dat ik de geluiden van de dieren kende. En dus zij doet en wat doet de koe? En ik zeg dan boe. Wat doet de hond? Waffen, zei ik. En dan komt daar een stem uit het niks die ik niet ken, in het Michels. En die zegt, en wat doet een appel? En er valt een soort stilte, want dat kind denkt, hè. Maar ik vind dat nog altijd zo'n goede vraag. Wat doet een appel? Als je een appel waart, wat zou je dan doen? Maar dat is wel grappig, omdat ik dan echt, ja, die stem, ze zegt me niks. Ze zegt me niks, die stem. En dat is heel vreemd. Dat is echt zo een stem uit de ruimte bijna. Maar dat is ons vader.
En ons vader vaart met je mee, hè?
Ja, zeker en vast.
Ook 36 jaar later, hè?
Ja, nog 70 jaar later.
Opa Karel.
Ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Om het verhaal van de tijd ook eens te vertellen.
Ja.
Want rouwen, we zetten daar vaak een tijd op.
Mm-hmm.
En je hebt hier vandaag wel duidelijk gemaakt, we zetten daar geen tijd op, hè?
Nee. Ik weet ook niet of het per se altijd... De rouw verandert ook van kleur en verandert van intensiteit ook. Ik zeg het gaat met seizoenen. Soms komt er zo eens een golf. Dat je denkt, ah, doe me toch.
De boot duwt soms.
Toch nog eens een goede golf. Maar ja, je neemt dat mee. En dat kan ook op een heel schone, zachte manier.
Dat hebben we gevoeld. Waarvoor dank.
Dat is graag gedaan.
Heb je er iets aan gehad? Geef weg dan een goede review in je podcast-app. En deel het met mensen die er ook iets aan zouden kunnen hebben. Ik ben Sophie Verschuren. Ik maak deze podcast helemaal alleen. En dat is niet evident. Je vindt meer info op www.podcastweg.be. Daar kan je ook iets kleins doneren om het voortbestaan van deze podcast te verzekeren. Dank je wel om te luisteren.